BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de strijders. Deze week spreek ik 5 bijzondere personen, onder wie longarts Wanda de Kanter, die ten strijde trekt tegen de sigarettenindustrie, en Peter R. de Vries, die vecht tegen het grote onrecht in de misdaad. 1 ding hebben mijn gasten deze week gemeen. Allemaal gaan ze door het vuur om te strijden voor dat hogere doel. Wat drijft ze? Wat kost het ze persoonlijk? En hoe ver moet je anno 2021 gaan om überhaupt dat belangrijke doel te realiseren? Deze week trap ik af met de man waar bestuurders van grote bedrijven voor vrezen. Zeker nu het hem lukte om topman Ralf Hamers persoonlijk te laten vervolgen in de grote ING-witwasfraudezaak. Met zijn stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie, oftewel SOBI, onderzoekt hij al bijna zijn hele werkende leven financiële misstanden, en dat met grote impact. Pieter Lakenman, van harte welkom.
Ja, dank u.
Wat denkt u dat ze intussen een beetje over u denken in de financiële sector?
Nou, ze denken wel wat serieuzer dan 2 maanden geleden. Ik werd altijd toch wel in zekere zin serieus genomen, geloof ik. Maar niemand had verwacht dat ik Hamers tot strafvervolgde zou kunnen promoveren. In Nederland niet en Zwitserland al helemaal niet. En ik denk dat men dat toch wel als een soort waarschuwing ziet. Het is ook bedoeld, hè? Het gaat me niet. Ik ken Hamers helemaal niet. En of het een aardige of een onaardige man is, dat maakt me ook helemaal niks uit. Volgens mijn vrouw heeft hij wel een aardige kop. Maar goed, dat kan ik ook niet zo beoordelen.
Zo wordt het dus aan de keukentafel besproken, toch nog even.
Ja. Maar het is natuurlijk als een voorbeeld bedoeld. En ook niet alleen als voorbeeld, maar ook als een trend. Want dat heb ik dus vroeger ook gedaan. Jaarrekeningprocedures voor een speciale hof in Amsterdam. Dat ging me dan niet om dat ene jaarrekeningetje van dat beursfondsje wat dan een fout iets had gemaakt. Nee, het gaat mij erom dat er dan invloed van uitgaat en dat het dus in de hele markt of in dat marktsegment tot een verbetering leidt.
En daar hoopt u ook op, dat dat nu echt gaat gebeuren? U denkt dat men u serieuzer neemt en dat dat gaat gebeuren?
Ja, nou niet alleen dat ik serieuzer word genomen, want het gaat natuurlijk niet alleen om mij. Het gaat erom dat het Hof, dat is dus na de Hoge Raad eigenlijk, onder de Hoge Raad, is dat het hoogste Nederlandse rechter. En die heeft dus bepaald dat Hamers dus strafrechtelijk vervolgd moet worden. En dat is, ik heb het al gemerkt ook wel hoor, in alle reacties, dat is echt duidelijk een nieuwe trend, wordt dat, is dat eigenlijk al ingezet. En die trend die is dus eigenlijk gebaseerd op het volgende idee, dat wanneer een vennootschap beboet wordt voor dit soort criminele zaken, want dat is gewoon keihard, het zijn criminele zaken geweest die daar dus witwassen van geld.
Nou, dat moet nog blijken, hè? Nee. Als het gaat om zijn rol, hè?
Oh ja, ja. Nou, zijn rol is, ja, nee, ja, oké, okay, nee, maar goed. Ja, nee, dat is waar, ja. Het is dus zo dat wanneer een vennootschap dus absoluut 100% zeker betrapt is op dit soort criminele zaken, dan was het tot nu toe eigenlijk, er gingen de poppetjes die het deden, die gingen vrij uit. En dat was toch wel zeer tegen het zere been, niet alleen voor mij. Ik vond het al een wantoestand, maar ook hoe langer hoe meer de Nederlandse publieke opinie, en ook dus wel langzaam de politieke opinie, die vonden dat fout. Want de mannen, of de vrouwen, het zijn dan helaas toch, of misschien gelukkig, ik weet het niet, voornamelijk mannen die dit criminele gedrag vertonen, die worden dus nu, die kochten altijd zichzelf vrij. Ja. Want dan de vennootschap kreeg dan 700 miljoen boete. En dat ging
dus
het aan.
Is eigenlijk een kantelpunt, zoals u dat ziet. Denkt u dus dat ze dan, ze nemen u serieuzer? Worden ze ook onrustiger? Want u zegt, ik hoor al de reacties.
Ja, ze worden onrustiger. En dat zie je ook aan het volgende. In de media, daar waren al de laatste de dagen vooraf volgend op dat 9 december uitspraak, zag je al van, ja, kan je nou nog wel als directeur leiding geven aan een vennootschap, loop je dan in niet enorme risico's. En dat is dus eigenlijk een uiting van, ja, ik zou haast zeggen van gebrek aan zelfvertrouwen. Of dus een bedoeld om het publiek te beïnvloeden van, jongens, we moeten ophouden met dat straffen van de poppetjes aan de top. Want wat dus duidelijk is, dat is uit die beslissing van het Hof, dat er zijn absoluut criminele zaken geweest. Meneer Hamers heeft in 2014 de anti-witwasafdeling bijna geliquideerd door bezuinigingen. Dat is ook een notoor feit. Wat ook nog een notoor feit is, dat hij is dus gewaarschuwd. De ING-bank is gewaarschuwd door de Nederlandse Bank. Maar het enige wat dus waar Hamers zich mee verdedigt is, ja, ik wist het niet.
Ja. Had het voor, want ik zit ook een beetje te zoeken wat uw drijfveer nu is om dit te doen. Op het moment dat hij zijn positie had opgegeven, op het moment dat dit speelde, hè, want uiteindelijk is wel iemand uit de Raad van Bestuur opgestapt, alleen Rolf Hamers niet. Nee. Had hij dat wel gedaan? Had het voor u uitgemaakt?
Nou, dat weet ik niet. Ik probeer regelmatig toch wel mijn hersenpan bezig te houden met gedachtes, maar ik vermijd in het algemeen mijn aandacht te geven aan problemen die zich niet voordoen. En ja, dit is niet een situatie die voorgaat. Ik zou er dus over even moeten nadenken.
Ja.
Ik zou er niet direct antwoord op kunnen geven.
Maar wat u wel natuurlijk weet, en dan, ik kom er ook op omdat ik iets over u gelezen heb in dat verband. Hè. Hoe wordt er over u gedacht? Nou, ik denk dat ze niet heel erg blij zijn met u in de financiële sector. Misschien vinden ze u wel een grote klootzak?
Misschien. Dat zou dan beter zijn dan dat ze me een kleine vinden. Maar goed,
maakt het u uit, überhaupt?
Nou, niks. Niks. Nee.
Helemaal niet.
Nee. Het is ik zou het wel willen lezen, dan een beetje op de hoogte blijven. Maar gewoon uit de pure nieuwsgier. Het maakt mij helemaal niks uit. Nee. Of die mensen mij een klootzak vinden of niet. Nee, dat is gewoon. Het maakt me ook niks uit of het nu dus vandaag 4 graden buiten is of 8 graden.
Dat maakt niet uit.
Nee.
Waarom doet u het?
Nou, ik doe het. Er is een combinatie van dingen. Aanvankelijk heb ik natuurkunde gestudeerd. Dat was een grote fout voor mij. Ik ben dus econometrie gaan doen. Ik hou van de economische wetenschappen. De economie vind ik een heel interessant gebied van studie en van bezig zijn. Dus dat is één. Dus het aandachtgebied, dat vind ik interessant. En dan ten tweede, ja, ben ik er toch wel voor van een zekere eerlijkheid. En niet dat je allemaal maar alles kunt bezwendelen en zo. Dus ja, daarom ben ik dus niet echt uniek, hoor, geloof ik. Dat is absoluut niet waar. Maar dan is er wel iets, één puntje waarin ik dan wel iets meer afwijk van veel andere mensen. Dat is dat ik niet zo bang ben om tegen een bekende instelling of persoon iets te doen.
Heeft dat met uw jeugd te maken?
Nou, dat moet haast wel, hè? Ja, of met een moment erop. Dat moet haast wel, ja. Ja, ja. Ja, ja,
ja, uw broer heeft er namelijk iets over gezegd. We zijn niet anti-autoritair opgevoed, maar het begrip autoriteit kenden we domweg niet.
Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Dus nee, dat is waar. Nee, mijn broer is helaas te vroeg overleden. Daar heeft hij gelijk in. Ja, ja. Ja.
Maar er staat hier dus geen, we zitten. Er zit hier dus geen superidealist voor me.
Nee, ik ben wel ietsje. Ik ben wel een beetje idealistisch, maar niet echt van een superidealist dat ik mijn leven zou over hebben, hoor. Voor een mooi doel. Dat niet. Nee.
Dat
nee,
niet.
Nee, nee.
Nee, wat u heeft er ooit wel eens over gezegd. Ik ben, 85% egoïstisch.
Ja, nou, de meeste mensen zijn denk ik 87% egoïstisch. Dus
is dat net dat verschil? Maar speelt dat, want het is een uitspraak die u zelf heeft gedaan, ja. Speelt dat egoïsme mee in dat in het procederen rondom zo'n zaak, dat u denkt, ik wil winnen. Het gaat mij om het winnen.
Ja, maar dat is niet alleen egoïsme. Ik wil winnen natuurlijk, maar dat willen de meeste mensen wel, denk ik. En zeker als je een procedure start. Ik heb vroeger ook aan sport gedaan, roeien en hardlopen. Ja, dan wil je ook altijd winnen. Dat je wil winnen, vind ik een hele normale zaak. Dat heeft niks met egoïsme te maken, maar meer... het heeft nergens mee te maken. Ik denk dat iedereen dat wel van nature zou willen. Van huis uit.
Ja, dus, en als u dan in die internationale zakenkrant heeft u nu gehaald, met Ralf Hamers, staat u op al die voorpagina's. Wat doet dat met u?
Nou, deed niet zo heel veel. Ik was erg blij. Ik vond het een fantastisch succes. Ik had dus van deze zaak al een groot succes verwacht. Ik had al een paar weken voordat het Hof met zijn uitspraak kwam, had ik een persbericht al klaar. En ook in het Duits.
Ja.
Dus ik had het wel verwacht. Maar toen ik dus 's morgens, ik kreeg dus 2 dagen van tevoren. Kreeg dus van het Hof een e-mail van aanstaande woensdag om 8:00 'smorgens krijgt u de uitspraak op uw e-mail. Nou ja, dat was dan al 8:02. Dan ga je altijd, net als met een vonnis van de rechtbank van het Hof, ga je direct naar de laatste pagina, want daar staat dan de beslissing. Nou, en kon toen inderdaad een juichkreet niet onderdrukken. Ik vond het. En de overwinning was inderdaad wel fenomenaal, hoor. Want ik had nog rekening gehouden met het feit dat dat er alleen beslist zou worden of Hamers onderzocht moest worden. Hè? Dus strafvervolging of strafonderzoek. Maar dat laatste, dat zou dus wat minder zwaar zijn geweest. Maar het was echt de totale top, ja, 100%
scoren. En dan vind ik het dus heel erg interessant, die juichkreet. Hè?
Ja.
Wat is dat?
Ja, dan ben je blij. Laten we zeggen, je ziet, als je dus bijvoorbeeld... bij een atletiekwedstrijd. De mensen die dus als eerste over de finish komen, die steken hun handen vaak in de lucht. Hè? Dus ja. dat ga je niet.
Maar is het dan blij van ik heb dit gewonnen? In ieder geval deze eerste belangrijke stap?
Dit was meer een... je kunt 2 dingen. Dus ik heb dit gewonnen of dus het is een mooie voor de hele maatschappij. Hè? Ja, dat speelt door elkaar, denk ik. Maar ik had toch wel heel duidelijk het gevoel... Ja, jongens, nu is er een nieuwe trend gezet.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week BNR's Big Five van de strijders, waarin ik praat met mensen die strijden voor een hoger doel. Morgen praat ik met macro-econoom Kees de Kort, daarna met longarts Wander de Kanter. Zij is tevens activist tegen de tabaksindustrie. En ik praat met Jens van Tricht, strijder voor mannen-emancipatie. En ik sluit de week af met misdaadjournalist Peter R. de Vries. Maar vandaag is bedrijfsonderzoeker Pieter Lakerman mijn gast. De persoonlijke vervolging van Hamers, we spraken erover. Is dat echt de kroon op uw werk?
Ja, dat is wel duidelijk het belangrijkste. Ik had dus een aantal jaar geleden had ik ook dat DSB-bankje omgeblazen met een bankrun. Dat vond ik toen ook al wel. Dat was toen ook al spraakmakend. Ik ben toen ook heel negatief in de publiciteit geweest, heel lang. Maar dat maakte mij niks uit, want ik had de absolute overtuiging dat dat wel bij zou komen. En dat dat dus positief zou worden. Nou, dat is ook gebeurd. En dat was dus eigenlijk tot dat moment het wel het meest bekende. Maar ik heb het dus intern al thuis, zei ik al een tijd lang. Want dat was eigenlijk een oefenrondje. En dat is dus ook eigenlijk zo vergeleken met wat we nu hebben met Hamers hebben bereikt. Want dat DSB, dat was eigenlijk een incidentje. Als je het eventjes op een wat grotere schaal ziet. Maar dit van Hamers, dat is dus echt een absolute doorbraak. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, geloof ik. Er worden dus nu mensen die leiding hebben gegeven aan criminele activiteiten. Want dat is wel al, staat al vast. Hamers heeft leiding gegeven aan criminele activiteiten. Maar het moet nog even bewezen worden dat hij dat wist.
Ja.
Ja, dat klinkt een beetje vreemd. Hij wist het natuurlijk wel.
Nou, wat hij er wel of niet mee gedaan heeft, hè?
Hij heeft er niks aan gedaan. Dat staat ook vast. Hij heeft geen maatregelen genomen om die criminele activiteiten te verminderen. Dat staat vast. Zijn enige verdediging was... Ik wist het niet. Nou, en daarvan zegt het Hof dat dat. Dat is ongeloofwaardig. De ontkenningen en ook zijn gebrek aan geheugen is ongeloofwaardig. Er is bijvoorbeeld tegen hem. Hij kreeg een mail van een mededirecteur, van het hoofd van de afdeling anti-witwas. Die zei tegen alle leden van de Raad van Bestuur, mannen, hè, vrouwen, weet ik veel. Let erop, dit moet. Dat in 2014, dit moet afgelopen zijn met dit criminele gedoe. Want jullie lopen zelfs ook individueel persoonlijk risico. Goed,
kijk, uiteindelijk moet de zaak het natuurlijk uitwijzen. Hè, want hij, het lijkt nu bijna al voor jou veroordeeld is. En dat is hij natuurlijk nog niet. Nee. Hè, want de advocaat zegt daar iets anders over. En die zegt, dat is weer niet in de stukken meegenomen. Hij heeft wel degelijk iets met die mail gedaan. Dus nou ja, uiteindelijk moet het. Nou ja, het recht nog zegenvieren, hè? Hoe schat u het in?
Ja, nou, ik vind dat het recht al behoorlijk gezegevierd heeft. Er moet nog misschien een laatste etappetje worden gedaan. Ik denk dus dat hij wel veroordeeld wordt. Ik denk niet overigens tot gevangenisstraf, hoor. Dat geloof ik niet, want dat zie je dus altijd. Het is een nieuwe trend en je ziet dus ook wel in andere gevallen. Als er iets nieuws strafrechtelijk wordt, als straf wordt bepaald, dan is de eerste veroordeling zijn altijd wat matig. Dus ik twijfel dus. Ik denk dus een voorwaardelijk gevangenisstraf van een week of zoiets. Hij zal niet tot papierprikken in het Vondelpark worden veroordeeld. Maar een boete, dat zal er toch wel minstens uit voortkomen.
Ja, en als u dan eigenlijk zegt van, ik vind, dit is dus een kentering, hè, dat degene die eindverantwoordelijk is ook persoonlijk vervolgd kan worden. En dat is wat u bereikt heeft, dat in ieder geval gebeurt. De uitspraak moet dan nog blijken.
Ja.
Vindt u dan ook, om het ook even in de actualiteit van nu te trekken, dat premier Rutte ook niet zo kan wegkomen met zijn eindverantwoordelijkheid van de toeslagenaffaire?
Nou,
dat is eigenlijk dezelfde discussie.
Ja, nou ja, en niet alleen dezelfde discussie, maar toen ik dus Rutte een paar dagen geleden op de televisie zag opereren en zag argumenteren. Toen dacht ik, hey, dit is gewoon een kloon van meneer Hamers. Hij had namelijk precies dezelfde verdediging. Van ja, ik ben dan wel eindverantwoordelijk, maar ik wist het allemaal niet zo. En het kwam niet tot mij. En dus precies die smoesjes van Hamers. Maar één ding wordt heel vaak vergeten. Hè? Rutte is niet alleen premier, hij is ook minister van Algemene Zaken. En al deze dingen die vielen, alles valt onder hem in wezen. Maar die Rutte die zat ook een potje te liegen van heb ik jou daar, hoor. Dus ja, maar wel mee weg, denk ik.
Ja, en wat vindt u dan dat er met hem had moeten gebeuren?
Nou ja, hij had. Ja. De Tweede Kamer die had natuurlijk een regering kunnen wegsturen. Maar dat is niet gebeurd. De regering is formeel weggestuurd. Ja. Maar er is eigenlijk niks met hem gebeurd. Nou, wat hij eigenlijk zou verdienen is dus een pak slaag van de kiezers straks.
Ja.
Maar dat is onwaarschijnlijk. Want ik moet toch eventjes een heel vreemd punt naar voren brengen, waar ik vroeger altijd heel erg me over heb verbaasd. Als mensen gegijzeld worden, bedoel ik het even letterlijk, hè, door iemand die ze met een geweer dus wekenlang of maandenlang lastigvalt, die mensen die gaan houden van zo'n gijzelnemer. Ja, dat maar de kiezers, kiezers die worden nu ook allemaal gegijzeld door Rutte. Want Rutte, die, dat is toch. Nou ja, ja die heeft dus allerlei.
Maar waar ik dus nu benieuwd naar ben, want ook om in uw hoofd te kijken en hoe u te werk gaat. Hè, er gebeurt iets, daar maakt u zich kwaad over. Meestal een artikel in de kranten, heb ik begrepen. En dan denkt u, ik ga erop af. Is dan zo'n zaak, zo'n toeslagenaffaire en het feit dat Rutte daarmee wegkomt in uw ogen, een aanleiding voor u om te denken, ik ga hier een zaak van maken?
Nee, want ik ben niet in politiek actief en dat kan ik ook niet. Daar moet je toch wel wat meer voorbereiding voor hebben. Ik ga gewoon lekker door in de economie. Nee, ik ga dus niks tegen Rutte doen, behalve dat ik nu van deze gelegenheid toch wel even wil zeggen wat hij dus allemaal heeft gedaan. Er wordt namelijk dus die lockdown, die wordt dus beargumenteerd met, ja, die ziekenhuizen die kunnen het niet aan anders. Hè. Maar onder 10 jaar Rutte is het aantal IC-bedden in Nederland gehalveerd. En is het aantal verplegenden, personeel, is met een derde teruggenomen. Dus het is heel simpel. Rutte is er de oorzaak van dat er een te weinig ruimte...
En dus?
Nou ja, als hij een geweten had, zou hij dus duizenden mensen op zijn geweten hebben. Er zijn door Rutte zijn beleid zijn duizenden mensen overleden.
Ja.
Maar ja, hij staat een beetje vrolijk te lachen. Het is gewoon ons nationale lachenbekje. Het is echt gek voor woorden, eerlijk gezegd. Ja. Maar ja, omdat hij net als dus die criminelen die dus hun gevangenen dus jarenlang, wekenlang bedreigen, die gaan van ze houden. Zo gaan de kiezers ook van Rutte houden. Het is echt. Ja,
maar vindt u het niet een beetje ver gaan? U vergelijkt hem met iemand met dusdanig criminele activiteiten. Dat ik denk, waar komt die vergelijking vandaan? Het gaat best ver.
Ja, dat ga ik niet ontkennen. Die vergelijking die gaat inderdaad ver. Maar dat baseer ik gewoon op hoe hij optreedt en hoe hij dus kennelijk ook tussen zijn oren, dus in zijn hersenpan, functioneert.
Ja, maar is dat hoe u naar bestuurders kijkt in algemene zin? Vindt u het iets van deze tijd?
Nou, dat denk ik niet. Nee, de homo sapiens is de laatste 100.000 jaar niet veranderd. Nee, dat is van alle tijden, denk ik. Maar, en het is ook niet algemeen. Bijvoorbeeld die Wiebes, ja, die maakte op mij de indruk dat hij toch wel normaal als mens functioneerde. Maar die Rutte, als ik psychiater was, dan zou ik ervan dromen om Rutte op de tafel te leggen en om te onderzoeken. Want het is toch een hele vreemde man. Niets interesseert hem. Ja. Het maakt hem niks uit wat er om hem heen gebeurt. Als hij maar op het plus blijft zitten, dat is het enige wat hem interesseert. Verder is er niks wat hem boeit. Dus alles lag
verdiept
weg.
U ook op deze manier in Hamers wat voor man het zou zijn en wat hij daarin heeft gedaan? Of interesseert het u geen klap?
Nou, het interesseert hem inderdaad geen klap wat hem bewogen heeft. Nee, ik weet gewoon wat hij precies gedaan heeft. Nou ja, en ja, hij is dus, wat dat betreft, dus natuurlijk ook een Rutte en Hamers. Het zijn gewoon twee volledig vergelijkbare lieden. Alleen de ene is in de politiek en de andere in het bedrijfsleven. Hamers, die wil, neem ik aan tenminste, gewoon de toppositie blijven bekleden in het bedrijfsleven.
Ja, ja. En denkt u dan wel eens van, u gaat morgen uw 80ste levensjaar in?
Ja.
Ik ben er helemaal klaar mee om me in dit soort zaken te verdiepen?
Absoluut niet. Nee, ik ga me dus niet zo verdiepen in de politiek. Maar ik ga dus lekker door met het bedrijfsleven. En ja, ik heb dus vroeger, heel lang geleden, zei ik, nou, als ik 80 ben, dat is dus over 1 jaar, dan hou ik ermee op. Maar dat standpunt heb ik verlaten. Ik ga gewoon door tot ik niet meer kan.
Waarom?
Ik vind het leuk. Ik doe het werk wat ik leuk vind. En ja, waarom zou je daarmee ophouden? Ik zou er niet aan moeten denken om de hele dag naar de televisie te moeten kijken. Nee, ja. Dat werk vind ik leuk, dus daar ga ik mee door. Maar
laten we daar dan straks verder over praten en wat voor impact dat heeft op de maatschappij en in welke zaak uw tanden nog meer gaat zetten. Ik praat vandaag met Pieter Lakenman in BNR's Big Five van de strijders. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de strijders. Fijn dat je weer luistert. Deze week interview ik 5 mensen die strijden voor een hoger doel en daar ongekend ver in gaan. Mijn gast vandaag is bedrijfsonderzoeker Pieter Lakenman. Hij haalde menig boekhoudschandaal boven tafel en kreeg topmannen zoals Ralf Hamers van hun voetstuk. Daar hebben we net al uitgebreid over gesproken. En misschien mooi ook, meneer Lakenman, om even een kettingvraag aan u door te geven. Want onze gasten stellen elkaar vragen. Misschien heeft u het ook gehoord. Vorige week had mijn collega BNR's Big Five van de technologische veerkracht. Art Rooijakker sprak toen met Annemieke Nijhoff, de topvrouw van Deltares. En zij was ook gefascineerd door uw verhaal en had daar deze vraag bij.
Als je zo lang strijdt, dan moet je ergens een energiebron hebben. Mm-hmm. Om de energie vandaan te halen om dat keer op keer weer te doen. En ik heb me afgevraagd wat zijn bron van energie is om dit te doen. Of dat rechtvaardigheid is, of dat dat vergelding is, of dat dat misschien wel liefde is. Dus mijn vraag aan hem zou zijn: waar haalt hij zijn energie vandaan om altijd te blijven strijden?
Nou, dat is niet een vergelding, want ik heb niet iets dat mij persoonlijk misdaan is. Het is natuurlijk ook wel gewoon pure gezondheid. Hè? Ik ben heel gezond, ik heb nergens last van. Dus dan ga je langer door. Dat is toch een energiebron. En verder word ik gedreven door een zeker idealisme. Zonder dat ik. Kijk, ik zou niet me op de brandstapel laten verbranden vanwege mijn overtuiging. Hè? Maar ik ben dus binnen dat beperkende kader ben ik wel zeker zin idealistisch. Ja, ik wil gewoon dat. Nou, ik heb het al eigenlijk ook al voor de pauze gezegd. Ik wil gewoon dat de zaken een beetje eerlijk worden gedaan.
Ja, en daar gaat u ongekend ver in om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, want ik vind wel dus mensen die zich echt schuldig maken, hè, ook vooral in leidingen, die moeten wel gestraft worden.
Ja.
Dat is ook gewoon eerlijk tegenover de mensen die in lagere posities zich helemaal inspannen van allerlei organisaties.
Ja, en dat is ook de reden waarom u zegt Ralf Hamers persoonlijk vervolgen.
Ja.
Hè, er moeten echt koppen rollen.
Ja.
Ja.
Ja, maar dan de grote koppen moeten rollen. Want normaal gesproken worden over de kleine kopjes wordt er heen gebalst en getrapt.
Ja, en dan zegt u, dit gaat voor een kentering zorgen. Ik merk dat ook. Wat denkt u nou dat er echt gaat gebeuren? Gaat die financiële sector echt veranderen door dit geval met Ralf Hamers?
Nou, de financiële sector die zal niet heel erg veel veranderen, denk ik. Maar de manier waarop de financiële sector wordt aangepakt, die zal, denk ik, veranderen. Want ik denk dat er in de komende tijden dus wel meer zaken op serieuze wijze worden aangepakt. Vergeet eventjes niet. Er was dus eind vorig jaar was er al een soort. De ABN AMRO, die wordt dus ook onderzocht. En daar is niet alleen dus ook witwassen aan de orde. Maar daar heb ik ook nog wel andere zaken. Maar goed.
Nou ja, laten we het er even over hebben. Want wat u zegt, het blijft hier niet bij.
Ja.
Hè, bij Ralf Hamers en die hele ING-witwasfraudezaak. Hoe ver gaat u bij ABN AMRO de boel opschudden?
Nou, dat weet ik niet. Want ik weet dus nog niet wat daar dus beslist wordt. Als ik de media moet geloven, en die geloof ik wel, dan was er dus eind vorig jaar een soort conceptbeslissing met het Openbaar Ministerie en de directie van de ABN AMRO was overeengekomen. Maar men wilde dat nog niet publiceren in afwachting van dus onze Hamerszaak. Nou, ik denk dus dat daar nu wel een wijziging in zal worden aangebracht. Want ik denk dus dat meneer Zalm dat hij toch wel persoonlijk een boete zal opgelegd krijgen in deze zaak. Dat zullen we dus over 1 of 2 maanden lezen. En dat is natuurlijk al direct een duidelijk gevolg hiervan. Maar ik ben. Op het ogenblik heb ik mijn belangrijkste tijd, dus al een paar jaar, besteed ik aan het procederen tegen de ABN AMRO in verband met zaken die waarschijnlijk ook crimineel zijn. Namelijk, ze hebben dus renteswapcontracten afgesloten met het MKB-bedrijf. Daar hebben ze een paar miljard euro aan verdiend. En ik ben op het ogenblik aan het nagaan of daar het zogenaamde samenweefsel van verdichtselen ook in de zin van het wetboek van strafrecht is overtreden. Want ze hebben dus de klanten met allerlei smoesjes hebben ze daartoe verdedigd. Dus dat is ook nog een apart strafrechtelijk onderzoek wat mij betreft in de pre-fase zit.
En is dan Zalm in dat opzicht die u wil laten vallen met terugwerkende kracht? Of gaat u op meer kopstukken af?
Nou nee, ik mik niet op een bepaald kopstuk hoor in de ABN.
Nou, niet bij ABN, maar eerder zei u van het gaat mij wel echt om die grote namen.
Ja, sorry, dat is een misverstand. Niet op één bepaald kopstuk. Kijk, bij de ABN AMRO heb je dus Zalm. Die is dus volgens wat ik dan heb gelezen nogal actief geweest. Of althans niet bestreden van de witwassen. Maar de president van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat is Tom de Zwaan, die heeft dus in 2001 een gruwelijk document ontworpen, waar dus alle MKB-ondernemers dus nu door in de problemen zijn gekomen.
Ja, neemt u even een slokje water. Dus dit is eigenlijk een zaak die moet zich nu verder gaan ontvouwen. En dan ben ik dus toch benieuwd, hoe gaat u daar nou in te werk? U bent daar deels al mee bezig, hè? Maar u wordt boos over iets? Begint het daar?
Ja, nou ja, ik word wel een beetje boos. Ja, niet dat ik helemaal ga spugen van woede, maar ik word wel een beetje bozig. Ja, dat is wel zo, ja.
Ja. En dan?
Nou ja, dan zie ik of ik er wat aan kan doen. En met de swap-zwendel, zal ik maar zeggen, daar kan ik er wat aan doen, ja. En ik weet dus niet wat er straks wordt gedaan. Ik verwacht dus echt duidelijk dat met Salm, dat die dus wat dat betreft een beetje pech heeft gehad. Dus tegen, die zal dan toch ook wel moeten boeten, ook volgens het Openbaar Ministerie. Dat verwacht ik wel. Dus dan hoef ik niks meer te doen.
Ja. U verwacht gewoon dat dat een automatisch gevolg daarvan wordt?
Ja. Ja, nou, het wordt automatisch. Nou, dat wordt wel een gevolg, ja, denk ik. Ja.
Ja. U moet er een beetje bij gniffelen. Wat is dat? Dat gniffelen?
Nou ja, kijk eens. Dat gniffelen, dat is gewoon vrolijk lachen, denk ik.
Er zit niks achter.
Nee, nou ja, ik vermaak me wel. Kijk, ik heb wel een beetje een merkwaardigheid. Ik geniet soms van allerlei idiotie. Dat vind ik dan gewoon leuk. Als ik allerlei waanzin om me heen zie, dan geniet ik daarvan.
Ja.
Ja, heel merkwaardig gewoon. Ja. Even toe. Maar.
Nou ja, ik zit gewoon even dan te bedenken. Het is moeilijk om in iemand anders hoofd te kruipen. Maar ik zit dan even aan Rolf Hamers te denken. Het is natuurlijk gewoon persoonlijk drama voor deze man. En u zit dan een beetje te gniffelen. U geniet er wel van al die idiotie om u heen.
Ja.
Gaat dat niet ook soms te ver?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Nee, kijk, dat de Hamers dus, dat die dus nu in de emotionele penarie zit, ja, dat is toch eigenlijk helemaal aan hemzelf te danken. En overigens, één ding moet niet vergeten worden, hè. Het is wel gebruik in dit soort, in deze toppen van groot bedrijven, dat je wordt aangenomen voor een aantal jaren. Maar als je dus voortijdig vertrekt, dat je dan wel al je jaren betaald krijgt. Ik verwacht dus dat als Hamers ontslagen wordt, dus in de loop van dit jaar, dat je dan ongeveer 35 miljoen meekrijgt. Want dat is dan ongeveer zo'n 5 jaar van zijn salaris. En die krijg je dan gewoon mee.
Ja, dus?
Nou ja, dus ja, er zijn wel, ik denk wel dat erg veel Nederlanders daar wel tegen opkijken, tegen zo'n bedrag. Want
ja.
Vergeet eventjes niet.
Dus u zegt, laat hem vooral niet te zielig vinden. Komt wel goed met Hamers.
Exact.
Ja.
Helemaal mee eens.
Ja. En uiteindelijk doet u het, dat is niet waar uw drijfveer vandaan komt. U wilt toch wel een betere wereld. Alhoewel die idealen ook weer niet heel groot zijn. Dus daar zit het een beetje tussenin, hè?
Nou, iedereen zit tussen de duivel en God, kun je zeggen. Maar nou ja, ik wil een betere wereld. Maar nogmaals, ik heb gezegd, maar ik hoef het niet voortdurend te herhalen. Ik ben niet zo'n idealist dat ik mezelf levend zou laten verbranden op een brandstapel voor mijn idealen.
En tegelijkertijd zegt u ook, ik denk dat er niet heel veel gaat veranderen als het gaat om de bankensector. Ja, wel dat ze vaker gestraft worden, maar heeft het dan wel zin wat u aan het doen bent als er eigenlijk niks verandert? Want ik denk dan, als dat hogere ideaal zou je willen, dat gedrag bij bankiers verandert.
Nou ja, het zal er wel iets veranderen natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat je nu moet aannemen dat in het bankwezen dus alles correct zal verlopen. Dat vind ik een hele zware, te optimistische insteek. Maar als daar dus wat gestraft wordt, dat zal ongetwijfeld toch wel tot enig verbetering leiden. Maar het is net zoals in de tijd, toen was ik nogal actief met de jaarrekenprocedures. En dat was dus om de accountants een steun te geven tegen directies die dus foute jaarverslagen wilden opzetten. Dat heeft dus ook geholpen. En ik heb ook het gevoel dat er een aantal jaren toen de accountancy wat beter is geweest, maar dat is nu toch eigenlijk over. Althans, ik zie nu overigens twee soorten accountants, hè, zijn er in Nederland. Je hebt de Big Four en je hebt de rest. En de Big Four, je kunt het geen enkele grote beursfraude kun je tegenkomen. Of de Big Four hebben daar wel zwijgend toegekeken. Dus men op zichzelf, goede activiteiten van in de tijd, die zijn een beetje uitgewerkt.
Ja.
Maar ik ben ook geen man voor de eeuwigheid. Dat is.
Nee, nou, u gaat, voorlopig nog even door.
Ja, ja, ja.
Morgen 79 en u gaat gewoon nog door. En wij gaan ook zo meteen...
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de strijders. Mijn gast vandaag is bedrijfsonderzoeker Pieter Lakerman. En het gaat eigenlijk over eerlijk doen en eerlijk naar elkaar. En de speelregels daar goed handhaven. En dat is waar u op inzet. Bent u zelf wel eens onrechtvaardig of oneerlijk behandeld?
Ja, maar ik weet niet meer precies bij welke gelegenheid. Maar ik heb me wel eens een keertje tekort gedaan gevoeld. Maar ja, dat zal iedereen wel overkomen. Maar ik zou niet meer weten bij welke gelegenheid dat...
Nee, maar het heeft dus niet heel veel indruk op u gemaakt. Nee.
Nee, nee. Nee.
Wat maakt dan wel indruk op u?
Ja, dat is... Ja, wat mij wel langzamerhand toch wel ergert... En wat toch wel een indruk maakt, dat is dat, maar dat is een beetje half economisch, half sociologisch. Dat je ziet dus de laatste jaren in de hele wereld, maar ook in Nederland, een enorme verdieping van de inkomensverschillen. Dus de onderste 30% die gaat voortdurend achteruit in inkomen. En de bovenste 10% gaat voortdurend vooruit. En ik vind dus dat. Nou ja, komen we dan weer op meneer Rutte terug. Die werkt daar mee eigenlijk. Hè? Dus dat vind ik toch wel heel ergerlijk eigenlijk. En ja, dat beklijft mij toch wel, ja.
Ja, maar dat is niet iets waarvan u zegt, daar zet ik mijn tanden in. Hè? Want dat moet echt iets met de financiële sector te maken. Dat is uw drijfveer om dat aan te pakken.
Ja, nou niet alleen de financiële sector, maar het bedrijfsleven. En inderdaad, in de politiek, daar ben ik eigenlijk niet zo in.
En als u nou eens de balans opmaakt, wat heeft u dan bereikt?
Ja, nou ja... Ik heb dus onlangs wel iets leuks bereikt. Namelijk dat dus de poppetjes aan het hoofd van organisaties die criminele activiteiten doen, dat die dus niet vrij uitgaan. Dat die ook zelf vervolgd worden. Dat vind ik toch wel. Dit is echt voor, kom ik eerlijk voor uit, het is verreweg het belangrijkste wat ik in mijn leven heb bereikt.
Ja. En is het dan klaar?
Nee, want ik verwacht dat Hamers toch wel binnen 2 jaar gestraft zal worden. En dan wil ik zelf nog wel doorleven. Dus ik wil niet zeggen dat het dan het klaar is voor mij. Nee, maar ja, ik heb wel politieke interesse, hoor. En ik ben in het verleden ook wel eens gevraagd hier of daar. Maar het is er niet van gekomen. Je kunt, ja, bedrijfsleven en politiek... Mijn interesse ging toch wel meer naar de bedrijfsleven. Maar als, toch eventjes nog de politiek... Ik las onlangs dat er in Nederland een tekort is van 325.000 huizen. Woningen. Dat is een achter. Nu is het zo dat dus 10 jaar, tot 10 jaar geleden... werden er per jaar 80.000 nieuwe huizen in Nederland gebouwd. En vanaf 10 jaar geleden elk jaar 60.000. Mm-hmm. Dus er zijn dus... De laatste 10 jaar, dan zullen we het midden laten wie er toen de baas was in Nederland. De laatste 10 jaar.
We gaan weer naar Rutte, hè? Ik hoor het een beetje gebeuren.
Nee, Rutte was het niet alleen. Maar goed, onder zijn goedkeurend oog, of onder zijn toegeslagen oog, zijn er dus 200.000 huizen minder gebouwd dan daarvoor. Ja, en dan komt er ook nog bij, er zijn dus 500.000 immigranten gekomen. Dat zijn dan ongeveer 100.000 vluchtelingen en 400.000 immigranten uit de Europese Unie en zo. Moeten ook wonen. Ja, dus... En wat is daar het gevolg van? De huizenprijzen die stijgen natuurlijk. Dan kom je dus toch weer een beetje markt. Als het tekort is, dan stijgen de prijzen.
Ja.
En wie zijn daar het slachtoffer van? Nou, de onderste 30% van de bevolking... Ja, die kunnen die een huis kunnen kopen, dat is al heel lang.
Dus dit is weer dat punt waarvan u zegt, ik wil dat toch even genoemd hebben. Dat u zegt, die kloof, daar maak ik me ernstige zorgen over.
Ja.
Maar u gaat er zelf niks aan doen.
Ja, maar dat klinkt een beetje
Nee, ik bedoel verwijtend. Niet verwijtend. Maar u heeft een bepaalde drijfveer om ietsje meer idealisme dan de gemiddelde mens. En daarom noemt u dit zelf. U komt er een aantal keer op terug. Maar u heeft niet zoiets, ik ga er iets mee doen. En dat bedoel ik dus niet verwijtend, maar...
Ja, maar ik kan daar niks mee doen, nee. Denk ik. Want dat we zeggen, ja, ik zit niet in de Tweede Kamer. Ik ben geen minister. Ik zit ook niet in de Eerste Kamer. Nee, dus ik kan daar gewoon niks aan doen.
Nee.
Dus ja, ik kan op zijn hoogste kan ik het...
Even genoemd beetje hebben.
Noemen. Ja, dan wil ik toch nog iets anders noemen. En namelijk, er is ook de laatste 10 jaar is er enorm bezuinigd op de rechterlijke macht. En daar heb ik zelf ook een beetje last van. Mijn klanten die moeten dus een jaar of extra, 1,5 jaar wachten bij de rechters, bij de rechtbanken, bij het hof, omdat er dus een gebrek aan capaciteit is. De rechterlijke macht is ook sterk op bezuinigd de laatste 10 jaar.
Ja. Even los van dat er sterk op bezuinigd is, vindt u verder dat de rechterlijke macht wel goed functioneert?
Ja, zeker. Ja. Ja, zeker hoor. Ja, ik maakte me een beetje zorgen de laatste dagen over dus die toeslagenaffaire. Daar werd dus ook van gezegd. Dus overigens ben ik het helemaal eens hoor met Pieter Omtzigt en mevrouw Leijten. Maar dus ik hoorde dus ook dat daar kritiek op de rechterlijke macht werd geuit. Maar dat is blijkt dus, daar was ik aanvankelijk een beetje verbaasd over, maar dat blijkt dus op de Raad van State te slaan. En dat beschouw ik niet als een rechterlijke organisatie, maar de Raad van State is een adviescollege waarin
maar wel ongelooflijk belangrijk natuurlijk. Ik wil nog twee dingen met u bespreken. Eén is de kettingvraag die u gaat stellen aan de gast van morgen. Want dat is namelijk macro-econoom Kees de Kort. Die natuurlijk altijd zijn hele eigenzinnige verhalen heeft. En dat altijd elke dag probeert tussen de oren te krijgen. Wat zou u graag van hem willen weten?
Ja, ik wil weten hoe hij kijkt tegen de renteontwikkeling op de lange termijn en de gevolgen daarvan voor de economie. Dus met andere woorden, ziet hij nog dat die rente, wat eigenlijk een totaal politiek verschijnsel is geworden de laatste decennia, ziet hij dat op het nulniveau blijven? En zo ja, wie zijn daar dan de benadeelde partijen van? En wie dan ook de bevoordeelde partijen? Dat zou ik toch wel graag van hem willen horen.
Nou, ik hoop dat hij in die glazen bol kan kijken, maar ik ga het morgen zeker vragen. Als het gaat om uw strijd, hè, want deze week is BNR's Big Five van de strijders. Wat heeft het u persoonlijk gekost?
Niks.
Niks?
Nee, ik ben er... Nou, nogmaals, ik vind het leuk.
Ja.
En ja.
Ja, maar dan...
ik herinner me wel heel lang geleden, toen ik voor het eerst had ik toen een kort geding, geloof ik, of een procedure. En die verloor ik toen. Dat was de allereerste zaak die ik heb verloren toen. Ook de eerste zaak die ik voerde. En daar was ik. Dat vond ik niet leuk. Vond ik niet leuk. Maar verder.
U heeft wel meer zaken niet tot een succes gebracht.
Ja,
hè? Ik noem maar even.
Ja.
Meneer Keizer van de VVD is ook niet gelukt. Heeft u wel uw tanden ingezet?
Nou ja, die ging te vroeg dood.
Ja. Ja,
dat was het.
Dat is anders, ja. Anders had u... Maar ja. hoe vaak mislukt iets om uiteindelijk tot dat succes te komen...
Nou,
wat u nu met Hamers heeft bereikt en eerder met DSB?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik win wel meer dan 50% van de zaken. Dat wel. Maar ja, natuurlijk geen 95%. Ja. Dat niet, nee.
En u zegt, het heeft me niks gekost. Maar ik moet dan toch denken aan die kogelbrief...
Die een tijdje
geleden heeft gekregen.
Nou, een paar weken. Nee, dus 10 jaar geleden.
Tien jaar geleden.
DSB.
Ja.
Nou ja, dat heb ik dus toen. Dat was een hele bijzondere kogelbrief. Er zat namelijk 2 kogels in. Een kleine dikke en een wat grotere smalle. Ik dacht, wat betekent dat nog iets? Ik kende dus niet die symboliek ervan. Maar ik denk dat het gewoon toeval was. Maar het punt is. Dat, ik voelde me niet bedreigd. Ja, ik ben niet hoe dat komt.
Nee, wat u moet er gewoon. Ik moet daar ook eigenlijk bijna om lachen.
Ja,
ik lach met u mee, omdat u zo lacht.
Ja, nou, lachen. Laten we dat plezier.
Maar ik zou helemaal gek worden met een kogelbrief.
Nee hoor, ik niet. Nee, het was zo dat mijn secretaresse toen en ook. En mijn vriendin toen, nu met mijn echtgenote. En ook nog andere mensen die zeiden, nou, je moet nu toch wel aangifte doen bij de politie. Dat heb ik toen gedaan. En dan namen ze het ook heel serieus.
Ja.
Maar
jezelf niet. Maar.
Nou, ik voelde me niet echt zwaar bedreigd. Nee.
Nee.
En eigenlijk is het zo, ja, een beetje misschien oneerbiedig gezegd. Ik heb wel eens gedacht, ja, als je nooit een kogelbrief hebt gekregen, dan tel je niet echt mee. Maar dat is een beetje overdreven natuurlijk.
Maar u zegt het wel en u denkt het toch.
Nou ja, bewijs van grap. Maar goed, nee, maar kijk eens. Ik voelde me gewoon niet bedreigd. Nee. Andere mensen, dus verslaggevers, Telegraaf en zo, die worden echt zwaar bedreigd. Mm-hmm. Dus daar is het natuurlijk een grap die is zeer ongepast jegens hen. Maar dat bedoel ik ook niet.
Nee.
Maar ja, het was gewoon een kwestie van intimidatie, denk ik.
Bent u nou als mens wantrouwender geworden door al die zaken? Nogmaals, morgen 79. Hoeveel jaar intussen al uw tanden hier ingezet?
Nou, ik heb altijd wel een zeker wantrouwen. Bijvoorbeeld die corona. Hè, er zijn dus de laatste tijd lees je dus in de kranten dat er een het aantal doden, dat is meer dan de verwachte waarde. Hè? Dat lees je eigenlijk pas alleen de laatste, onlangs. Voor een paar maanden geleden las je dat niet. Ik dacht, ja, maar dat is toch wel vreemd dat nou plotseling als nieuwsitempje naar voren komt. Hè? Toen heb ik eens eventjes gekeken. Want dat was het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hè? Die geeft dus nu dus wat meer verwachtingen. En dus doden zijn meer dan de verwachtingen. Wat blijkt, 2 oktober, jongsleden, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn methode gewijzigd waarop zij de sterfteverwachtingen baseren.
Ja, en dan moet je natuurlijk toch wel eventjes, als je dat appels met peren gaat vergelijken, moet je oppassen natuurlijk.
Ja,
is dat wat u zegt?
Ja, ook wel, ja. Maar goed, dus, maar ik... Je moet dus, als je dus iets ziet wijzigen, hè, en dan moet je kijken, ja, in wiens belang is het? Dat is, dan vind je al heel veel.
Ja.
Je moet gewoon. Ik zie ook wel wie het belang heeft bij die coronazaken natuurlijk.
Ja.
Dat
is dan een heel ander onderwerp. En ik kan me voorstellen dat bij Kees de Kort dat morgen wel een aantal keer gaat vallen. Want die heeft zijn tanden daarin gezet. Zeker als het gaat om al die CBS-cijfers en allerlei verschillende data. Dat is ongeveer waar hij de hele dag mee bezig is om zich daarin te verdiepen. Dus dat morgen. Ik wil u in ieder geval heel erg danken voor uw aanwezigheid vandaag. Pieter Lakenman.
Ja. Ja. Graag gedaan. Ja.
En natuurlijk, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren in de podcast op bnr.nl of in onze app. Tot morgen, maar blijf zeker luisteren straks naar Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.